Gods woord wordt verkondigd onder het thema dat ontleend is aan de tekst: Mijn genade is u genoeg. Mijn genade is u genoeg. We letten allereerst op de beleving van Christus' genade. In de tweede plaats de verwondering over Christus' genade. En als laatste op de vorming door Christus' genade. Dus de beleving van Christus' genade, de verwondering over Christus' genade en de vorming door Christus' genade. Het is al jaren geleden dat een predikant afscheid neemt van de gemeente. Het was de laatste gemeente en ging met emeritaat. En wat dan gebruikelijk is op zo'n belangrijk moment in het leven van een dienaar van het woord, is dat uitnodigingen niet alleen gaan naar allerlei officiële instanties waarmee hij te maken heeft gehad, maar zeker ook naar de gemeente die hij in de loop van de jaren in de weg van Gods leiding ook mocht dienen. En op die avonden, op die belangrijke avond in het leven van deze dienaar van het woord, hij juicht al jaren voor Gods troon, waren ook verschillende officiële instanties vertegenwoordigd. En ook de kerkraden waar hij mocht dienen. Op één kerkraad na. Die was er niet. Dat was niet omdat ze het vergeten waren. We vergeten allemaal wel eens wat. Er was ruimschoots aandacht aan gegeven. Ook in het interview dat deze dienaar van het woord werd afgenomen en geplaatst werd in het Reformatorisch Dagblad, werd ook een aantal voorvallen verteld uit de gemeente waar hij mocht dienen. Maar de kerkraad wilde niet komen. Dat had niets te maken met conflicten of zoiets dergelijks. Maar met het feit dat in de loop van de jaren die gemeente was veranderd en de dienaar hetzelfde was gebleven. En dat legt ook een schaduw over die avond. Ik denk dat verschillende gasten het niet hebben gezien. Maar de pijn werd gevoeld op de kansel en klonk op enig moment ook door in het gebed. Dat lijkt me ook verschrikkelijk, gemeente. Dat de dienaar van het woord aan het einde van zijn ambtelijke loopbaan met verwondering en ootmoed mag zeggen: door genade ben ik wat ik ben. De Heere heeft geholpen. Gods trouw werd zichtbaar in de jaren dat hij mocht dienen in Gods koninkrijk. Maar dat je onderweg door het leven op enig moment het contact met een van je gemeenten waar je met zegen mocht arbeiden bent kwijtgeraakt. Niet vanwege persoonlijke verhoudingen, maar door het woord. Dat de prediking die toen tot zegen was in die gemeente op dat moment tot een oordeel werd voor die gemeente. Die zorg proef je ook in deze brieven aan de gemeente van Korinthe. Wanneer Paulus de eerste brief geschreven heeft, die is als onbekend gebleven. Hij verwijst daarna in 1 Korinthe. En vervolgens nog een brief schrijft aan die gemeente, die is ook ons onbekend gebleven. Hij verwijst daarna in 2 Korinthe, minimaal 4 brieven naar deze gemeente in een korte tijd. Dan is dat niet omdat Paulus zo graag weer een keer op de kansen van Korinthe wil staan. Een stukje eigen belang. Maar dan proef je uit alles wat in deze brief doorklinkt en ook tussen de regels door, dat het voor Paulus gaat om het hart van de zaak, om het geding rondom het evangelie. En dat conflict, dat geding, dat speelt zich op verschillende niveaus af, zowel op het grondvlak van de gemeente. We zagen vorige keer ook dat dat te maken had met verschillende dienaren die in deze gemeente voorgingen. Op dit moment nog steeds, wanneer Paulus deze brief, 4e brief, 2 Korinthe schrijft. En tegenover die leraars die in de gemeente, in ieder geval in het deel van de gemeente voor Korinthe, hartelijk welkom zijn en met open armen worden ontvangen, plaatst Paulus zichzelf als dienaar van Christus. Het gaat hem niet om de gaven, daar ging het wel om bij een bepaald gedeelte van de gemeente van Korinthe, maar het gaat Paulus om de grondhouding waarmee hij samen met de andere dienaar in deze periode de Heere wil dienen. Wat voor attitude, wat voor grondhouding heeft een dienaar van Christus die het woord bedient? En juist in het gedeelte dat vanmorgen opnieuw ligt opengeslagen, merk je dat het begint toe te spitsen. Tegenover het cv dat deze dienaar van, ja, van wie eigenlijk? Laten we dat maar liggen. De gemeente van Korinthe uitstallen om zichzelf daarmee te etaleren. Legt Paulus zijn eigen cv, zijn eigen persoonlijk leven met alles wat hij daarin heeft meegemaakt op tafel. En dat ligt er niet om. Slot van 2 Korinthe 11 somt hij de dingen op. Schipbreuk, stokslaag, steniging, in de gevangenis gezeten, naakt geweest, vlucht geslagen, armoede geleden, ontberingen doorstaan. En als klap op de vuurpijl, elke dag draagt hij de zorg van alle gemeenten in zijn hart. En Paulus omschrijft het dragen van die zorg als een stervend leven. We zagen hoe de Heer in die omstandigheden ook persoonlijk in zijn leven ging werken. In plaats dat God hem de kracht ging geven om die ontberingen te kunnen doorstaan. Zodat hij als het ware daardoor gehard en geharnast eruit kwam en met nog meer zegen mocht werken in de gemeente waarin hij diende. Gaf de Heer, zo leek het in eerste instantie tot overmaat van ramp, Paulus ook een doorn in het vlees. Alsof dat nog niet genoeg was wat hij allemaal had doorstaan. In dienst van Gods koninkrijk en in dienst van zijn meester. De Heere gaf na alles wat hij nog had ondervonden aan moeite en aan zorgen, Paulus een doorn in het vlees. En hij voer dat als vuistslagen van de Satan, zo zagen we dat. Hoe op een geweldige manier hem dat ook belemmerde in zijn functioneren als dienaar van het woord, maar ook persoonlijk in zijn leven de nodige strijd opriep. Het bracht hem, het dreef hem uit in het gebed tot Gods genadetroon. En de Heere sprak op enig moment: mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. God sprak in het leven van Paulus en gaf hem genade. Wat is dat eigenlijk, dat woordje genade, hier in 2 Korinthe 12? Het woordje genade, kinderen, jongelui, heeft in de Bijbel een hele brede betekenis. Allereerst de betekenis, zoals wij dat vaak ook tegen elkaar zeggen, de Heer heeft genade gegeven. Daarmee bedoelen we dan te zeggen, hij heeft de zonde vergeven. En in de plaats daarvan de vreugde van de vergeving van de zonde geschonken in het hart. God bewees, betoonde zijn genade. We zeggen dat ook wel eens in het dagelijks leven, uit en door geholpen tijdens een operatie of na een moeilijke periode van allerlei behandelingen. Dan roemen we niet in onszelf, maar dan mogen we zeggen, het is Gods genade. Hij heeft uit en door geholpen, hij heeft gebeden willen verhoren, hij gaf kracht. En wilde helpen ook in moeilijke momenten toen wij ons wellicht van alles en iedereen verloren, verlaten wisten, was de Heer er nabij. En wilde hij uit en door helpen. Ook dat is genade. Gods zorg in het dagelijks leven. Genade krijgt klank en inhoud door de manier waarop het gebruikt wordt in de Bijbel. Neem dat even mee, jongelui. Ook als algemene leesregel. Als je de Bijbel leest. Als je zo'n woordje genade tegenkomt, dan lees je er zo aan voorbij. Je bekende klanken. Als je opgroeit in een gezin waar de Bijbel dagelijks open gaat, dan zijn er van die woorden die voor ons gevoel uitgesleten raken. En een van die woorden die dat gevaar loopt is het woordje genade. De manier waarop het gebruikt wordt door de Bijbelschrijver op dat moment geeft betekenis aan het woord genade. En dat geldt ook hier in 2 Korinthe. Laten we maar even kijken. Paulus plaatst op enig moment ook een isgelijk tegen tussen het woordje genade aan de ene kant en een ander woord aan de andere kant. Ik lees met u vers 9. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Er wordt uitgelegd wat genade is, dubbele punt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Voor Paulus hier in 2 Korinthe 10, op dit moment, die toren in het vlees, staat geladen gelijk aan kracht. Mijn, Christus, kracht. Dat is voor Paulus genade. En dat is genoeg. Meer is dus ook niet nodig. Dan alleen maar dat ene woordje. Kracht. Geen bijzondere openbaringen. Geen grote verhalen. Niks, geen opdisserij van allerlei belangrijke gebeurtenissen of ervaringen. Maar één woord. Kracht. Dat is genoeg. Mag ik, voordat ik verder ga, gemeente, om er even een vraag tussendoor stellen. Is dat voor u nou ook genoeg? Eén woord. Spreek slechts één woord. Dat is genoeg. Dat is genoeg voor dit moment. Dat is genoeg voor morgen. Dat is genoeg voor de rest van het jaar. Dat is genoeg voor de rest van mijn leven. Eén woord. Meer niet. Waarom is dat eigenlijk genoeg voor Paulus? Wel, het is nog niet eens voor Paulus belangrijk wat er wordt gezegd, maar wie dit zegt. Dat herken je wel uit je dagelijks leven. Ik denk, zoals vanmorgen rondom Moederdag, je gaf wat aan je moeder. Je wachtte op een speciaal moment, een tafel, of misschien stond je wel vanochtend bij haar bed. Dat iets gemaakt op school, een mooi cadeautje. Een gedichtje voorgelezen. En als je moeder dan zo zit te luisteren, dan vindt ze niet alleen ontzettend mooi wat jij zegt, maar het mooiste voor je moeder is wie het zegt. Dat ben jij. Haar kind. Misschien versprak je je wel even, maar je moeder zei tegen je, dat geeft niet. Ik hou van je. Nou, dat klinkt eigenlijk ook door in dat ene woordje genoeg. Nog niet eens wat Christus precies zei, maar wie dit zei. Het is trouwens ook opmerkelijk, en ik wees u daar de vorige keer ook al op, dat Paulus hier heel bewust ook omgaat met de namen van de zaligmaker. Toen hij gebeden heeft, laat het maar even lezen, zei hij dat hij de Heere, vers 8, hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. En we zagen toen samen met elkaar al luisterend naar de schrift dat Paulus heel bewust gebruik maakt van de naam Heere als de opgestane levensvorst, de triomferende koning over de macht van zonde. En dus ook triomferend over de gevolgen van de zonde. Hij klopte aan bij het juiste adres en sprak de zaligmaker aan bij zijn erenaam. Of de verhoogde Christus zijn kracht wilde tonen door de manden van de zonde en de gevolgen van de zonde te doorbreken. Die Satan, die dienaar van de Satan, te schelden zodat hij het hazenpad moest kiezen. Maar wanneer hij het woord hoort in zijn leven, dan gebruikt Paulus opeens een andere naam. Dan gebruikt hij niet meer de naam Heer, ik lees u maar mee, er staat vers 9, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zo zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, dan staat er niet op dat de kracht van de Heere, maar op dat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehaag in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwdheden, om Christus wil. Kracht, dat is genoeg tegenover zwakte. En dat is heel veel in het leven van Paulus. Hij deed maar willekeurige greep om te beschrijven wat die zwakte voor hem allemaal betekent. Wat er onderweg gebeurd was in het leven van Paulus. Die doorn in het vlees die er nog steeds zit, ook wanneer hij dit schrijft aan de gemeente van Korinthe. Dan voelt hij de pijn van die doorn nog steeds in zijn bestaan. Zwakte. Kracht. Tegenover zwakte. We komen al luisterend gemeente naar Paulus langzaam maar zeker op het terrein van het bevindelijke leven. Met Christus. En voordat ik verder ga in de prediking, wil ik eerst een vraag stellen aan u en aan jou en ook aan mezelf. Als het nou gaat om beleving in de omgang met de Heere, wat wilt u dan het graagst horen? Wat jouw ervaring is? Hoe jij de dingen beleeft. Of wie God is. En in het bijzonder wie Christus is. Hoe beschrijft de Bijbel bevinding? Dat doet Paulus in dit gedeelte op een hele ontroerende manier. Die tegenstelling van kracht aan de ene kant en zwakte aan de andere kant komt terug. Ik wil even met u daarnaar kijken, naar hoofdstuk 13. En daarvan vers 4. Hoofdstuk 13 vers 4. Ik lees met u vanaf vers 3. Er staat, terwijl gij zoekt een proef, een bewijs van Christus die in mij spreekt, welk in u niet zwak is, maar krachtig is onder u, dan komt het, want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht van God. Hier plaatst Paulus als het ware het leven van Christus in één zin, gekruisigd in zwakte. Opgestaan in de kracht van God. De zwakte van Christus. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd leggen kan. Zwakte van Christus, hij zweeg toen hij gebonden werd. De zwakte van Christus, hij gaf zijn wang aan degene die hem sloeg. De zwakte van Christus, hij draaide zich om en liet zijn rug openploegen door de gezeling. De zwakte van Christus, hij zweeg toen hij bedrogen werd. De zwakte van Christus, hij weende over anderen en niet over zichzelf. De zwakte van Christus, hij bad, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Paulus wil als het ware laten zien, juist door die twee woorden, kracht aan de ene kant en zwakte aan de andere kant, dat de beleving daarvan wortelt in de gemeenschap met Christus. Buiten Christus Is er geen bevinding? Wel veel ervaring. En het kan best zijn dat die ervaring door de Heere wordt gebruikt om iemand uiteindelijk te brengen aan de voeten van de zaligmaker. Maar het bevindelijke leven begint pas met de vereniging met Christus. Zo niet, dan is er geen bevinding. Mag ik voordat ik verder ga, weer even terugkomen op die ene vraag. Wat wilt u nou graag horen als het gaat om bevinding? Uw ervaring? Of het ervaren van de gemeenschap met Christus? Als je die vraag zou leggen in de gemeente van Korinthe, dan zou het grootste gedeelte van die gemeente op dit moment zeggen: spreek ons van uw ervaring. En dat bepaalde ook het uitnodigingsbeleid in Korinthe. Daarom zegt Paulus op meerdere plaatsen in deze brieven aan die gemeente: ik heb me niets anders voorgenomen te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wat is dat? Het beleven van de verbondenheid met Christus. Laten we vanmorgen maar heel dicht bij de tekst blijven, gemeente. Dat hebben we allemaal nodig. U onder de kansel en ik op de, boven de kansel om onder de tucht van het woord te blijven. En tegelijkertijd, ik zeg het tegen u en ik zeg het ook tegen mezelf. Laten we ons leven ook eens al luisterend leggen naast de norm van het woord. Nu komen gewoon in 2 Korinthe 10 een aantal kenmerken naar voren waaraan u en ik mezelf kunnen toetsen of we in of buiten Christus zijn. Als je nou al luisterend bij jezelf moet zeggen: zo ken ik het niet, dan zou ik voordat ik verder willen gaan je eerst willen wijzen op het adres waar je met die wetenschap naartoe mag gaan. En dat is naar de zaligmaker zelf. En kijk dan ook eens naar de auteur van deze brief. Dat was toch ook iemand die bouwde op eigen gerechtigheid. En op enig moment erachter moest komen dat hij dat allemaal drek moest achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Drek, kinderen, is wat stinkt en wat je door de wc spoelt. Dat heeft Paulus met zijn leven moeten doen. Toen hij Christus leerde kennen. Het eerste wat opvalt in dit gedeelte, gemeente, en laten we maar bij de tekst blijven. Ik wil de tekst nog een keer met u lezen. Is dat de bevinding met Christus begint met het spreken van Christus persoonlijk in het hart. Hij heeft tot mij gezegd. Dat maakt nogal verschil. Om een voorbeeld te geven, jongelui, ik denk aan een moment in de klas, je waarde even af met je gedachten, je keek naar buiten en opeens schrik je, want het is heel stil geworden in de klas. Je kijkt op en voor je staat die docent die net als aan het uitleggen was. En dan kijk je heel indringend aan en hij zegt: ik heb het ook tegen jou. Terwijl hij zit voor een klas met 20, 25 leerlingen. Dat geldt natuurlijk ook vanmorgen in de kerk. De Heere spreekt ook tot jou. Twee keer op een zondag spreekt God persoonlijk in de prediking van het woord tot u en tot jou. Maar het spreken van de Heere wil ook weerklank vinden in het hart van u en van jou. En dat is wat Paulus hier onderstreept. Hij heeft tot mij gezegd. Het spreken van de zaligmaker was een antwoord op het gebed dat Paulus deed naar de Heer. De concrete nood bracht hem uit en dreef hem uit tot Gods genadetroon en legde zijn leven neer bij de Heer en hij vroeg aan God of die doorn uit het vlees werd weggenomen. En na verloop van tijd wilde de Heer horen, sprak hij, maar gaf een ander antwoord dan wat Paulus aan hem vroeg. Dat is het tweede kenmerk van de gemeenschap met Christus. Dat komt op uit de alwetendheid van God. En daardoor komt het vaak voor dat we in de omgang met de Heere ons gebedsleven al luisteren naar het woord steeds moeten afstemmen op het woord van God. God gaf gebedsverhoring. Het was alleen een ander antwoord dan waar Paulus op zit te wachten. Was dat ook vaak het geval in de omgang met de zaligmaker zelf. Dat hij in zijn alwetendheid precies weet wat ik nodig heb. En oog heeft voor het totale leven. Dat ik af mag spelen. Dat zich afspeelt onder Gods oog. Onze gebeden, gemeenten, zijn heel vaak gericht op een moment. En op een situatie. Maar als God gebeden verhoort, dan verhoort hij ze altijd met het oog op heel het leven. Het is genade dat Paulus op dat antwoord amen heeft leren zeggen. Beseft u dat, gemeente, dat wij dat ook vaak inderdaad belijden aan het slot van onze gebeden? Kinderen, ik denk dat je moeder dat al geleerd heeft toen je nog klein was. Dat een van de laatste regeltjes in je gebed moet zijn, mag zijn, om Jezus wil. En dan beleiden we dat Jezus met ons gebed mag doen wat Hij wil. En dat kan soms ook betekenen dat Hij zegt nee. Dat wil ik niet. Ik wil iets heel anders. Ik wil jou leren. Mijn genade is voor jou genoeg. Neem je dat mee ook in je gebed? Als je merkt dat de Heer in je leven heel anders begint te leiden dan dat je op dat moment aan hem vraagt. Dat dat ook gebedsverhoring is. Denk aan die laatste regel. Om Jezus wil. Jezus wilde dat. Wat ik op dat moment nog niet zag. Het derde wat in de omgang met Christus altijd kenmerkend is. Is dat hij mij leert wat mijn zwakte is. En dat is in de omgang met de zaligmaker altijd verbonden. Met het oog krijgen voor mijn hoog. Moed. Paulus zei dat al een paar keer. Die toorn in het vlees, laat het maar eens zien. Hij benadrukt dat twee keer in vers 7. Daar staat, opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zal verheffen. Niet hoogmoedig zal worden. En aan het slot van ditzelfde vers komt diezelfde uitdrukking weer terug. Opdat ik mij niet zal verheffen. Opdat ik niet hoogmoedig zal worden. Dat is wat Paulus geleerd heeft aan de voeten van de zaligmaker. Waarom die doorn in het vlees moet blijven zitten. Hij zag het als een doorn. Ingedrukt door de vuist van de Satan. Hij heeft het in de loop van de jaren gaan leren zien. Als een medicijnmeester. Als een medicijn uit de kast van de hemelse medicijnmeester. Paulus te genezen van de kwaal van hoogmoed. De beleving van de gemeenschap met Christus. Verbreekt het hart. Verbrijzelt de trots. Vernedert het egoïsme. En richt alle aandacht op hem alleen. Opdat ik mij niet zou verheffen. Vierde kenmerk, gewoon vanuit de tekst van morgen. Dat hoort bij de beleving met Christus. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat, hij heeft tot mij gezegd. Paulus zegt niet, hij zei het verschillende keren. Hij moet het nog steeds zeggen. Elke keer weer klop ik bij de Heere aan om te vragen of het wel waar is wat ik gehoord heb. Nee, hij heeft gezegd. Paulus wil als het ware onderdrukken met zoveel kracht en met zoveel zekerheid is dat woord in mijn hart gelegd. Dat al ging die Satan gewoon maar door met vuistslagen. En al voelde ik elke dag die pijn van die doorn. De zekerheid van Christus' woord steeg daar ver bovenuit. Hij heeft gezegd. En dat is genoeg. Hij heeft gezegd. Je moet denken aan een woord van een oude christin. Die vertelde hoe de Heer in haar leven is begonnen te werken. Dus op enig moment ook oog kreeg voor de zaligmaker en God zijn liefde uitstortte in haar hart. En ze zei toen tegen me, dominee, dat ging met zoveel kracht en zekerheid gepaard als zal de hele wereld dat ontkennen. Dan weet ik nog, het is echt waar. Want hij heeft gezegd. De laatste lijn vanuit de beleving met Christus. Kijk even met me mee naar de tekst. Daar staat mijn genade. En we zagen dat betekent mijn kracht is genoeg. Dat is een kracht die niet alleen op dat moment voor het eerst ook zichtbaar werd in het leven van Paulus. Op een hele bijzondere manier tegen de achtergrond van die doorn in het vlees. Kreeg Paulus ook oog voor andere facetten in het werk van de zaligmaker. Voor die tijd zag hij dat niet zo scherp. Maar juist die doorn, dat kruis, dat beleven van die zwakte, gaf hem ook zicht op de meerdere rijkdom die er is in het leven van de zaligmaker. En in dat woordje kracht schuilt als het ware ook die bron van kracht, van leven die er ligt in de opgestane Christus. We zagen dat, laten we maar even kijken nog naar hoofdstuk 13 vers 4, hoe Paulus dat daarop schrijft. Hij zegt, hoewel hij gekruisigd was door het vlees, en dan staat er niet, hij is opgestaan, dat gebeurde daar en toen. Nee, er staat, zo leeft hij nochtans, nog steeds, door de kracht van God. Het is die levenskracht die schuil gaat in de boezem van de zaligmaker. Die bron van bodemloos kracht en leef die opwelt. Waardoor de zaligmaker niet alleen opstond uit de dood in die vroege morgen op de paasochtend. Maar nu, ook op deze zondagochtend, nog steeds leeft en zal blijven leven. Het woord dat Christus sprak tot Paulus, mijn kracht is voor u genoeg, sloeg als het ware die bron open in het leven van Paulus. Ingeënt in de zaligmaker, mocht hij sappen gaan onttrekken aan die zaligmaker, om staande te kunnen blijven met die doorn in het vlees. Gemeenschap met Christus gaat altijd samen met een dagelijkse omgang met de zaligmaker. Ik heb Christus meer nodig om te sterven aan mezelf dan voor de vergeving van de zonde. Ik moet even over nadenken. In de vergeving van de zonde, gemeente, zijn u en ik gericht vaak op hele concrete zonden. Wat je allemaal gedaan hebt en wat de dag niet kan verdragen, waarmee je niet onder Gods oog kan komen. En aan de hand daarvan leidt de Heer ons naar de wortel van die zonde. Maar in de gemeenschap met Christus krijg ik steeds meer oog ook voor de voedingsbodem van de zonde. En dat is mijn zondige natuur. En daar heb ik er meer voor nodig om te sterven aan mijn ik. dan om het bedekken van de dingen die ik niet heb moeten doen, terwijl ik ze wel moest doen, of die ik gedaan heb en die mocht doen. Mag ik gewoon even een hele eenvoudige vraag stellen aan u die de Heere vreest, en die vraag komt ook tot mij. Moeten we niet beleiden, juist ook nu op dit moment, dat we Christus misschien wel meer nodig hebben in een week van voorbereiding om aan te kunnen gaan aan het heilige avondmaal dan in onze dagelijkse strijd tegen ons egoïsme? Dat we meer nodig hebben in een week van voorbereiding dan dat we benodigen in onze dagelijkse strijd tegen het egoïsme. En dat we hem daarin ook tekort doen. Wel oog voor zijn vergevende liefde. Geen oog voor het dodend karakter van die liefde. Het doden aan mezelf. Handhaving, trots en hoogmoed. We hoeven niet om zo'n doorn te vragen, gemeente. Maar al luisteren naar het woord, kan ik wel begrijpen dat de Heer ons inderdaad vaak een kruis op de schouders legt. Zodat we langzaam maar zeker ook gaan buigen. Klein worden voor hem. Beleving van de gemeenschap met Christus is hij moet wassen en ik minder worden. En dat geeft verdriet en vreugde tegelijk. Vreugde ook, tweede punt, verwondering over Christus' genade. Laten we maar even kijken wat daar staat. Er staat in vers 9, zo zal ik dan veel meer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Het woordje roemen heeft hier natuurlijk ook in die gemeente van Korinthe een bijzondere klank gekregen. Er waren nogal wat predikanten die er inderdaad ook op zich lieten beroemen. Dat ze zoveel gaven hadden ontvangen om in de dienst van de Heere te kunnen staan. En tegenover al die dienaren die in Korinthe zo gevierd waren, die namen die daar zo bekend in de oren klonken, plaatst Paulus waar hij zich in roemt. Het is trouwens opvallend dat bij Paulus het woordje roemen altijd verbonden is met dieptepunten in zijn leven. We hebben bij het woord roemen altijd voor ons dat dat een mooi moment is in het leven. Een hoogtepunt. Bijvoorbeeld een examen dat je mag halen, dan mag je blij en ook trots zijn. Andere momenten in je dagelijks leven waar je vrolijk en dankbaar voor bent. Maar in de taal van de Bijbel is roemen altijd verbonden met moeilijke momenten. Denk aan de psalm die wij gezongen hebben, psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Ik heb beloofd wanneer ik in de ellende riep naar omhoog. Romeinen 5 bijvoorbeeld, ook zo'n bekend moment in het leven van Paulus. Dat hij roemt in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Roemen is voor Paulus een lied dat geboren wordt in de diepte. Daar waar een traan in de oog doorbroken wordt met een glimlach op het gezicht. Dat gaat dus samen, die verwondering. Verwondering over Christus wil. Kijk er maar mee hoe hij dat uitwerkt. Dat staat in vers 10. Daarom heb ik een welbehagen in mijn zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Juist het diepe besef wat de Heere gelegd heeft in het leven van Paulus, dat dit nu de wil van Christus is. Die doorn in het vlees. Die vuist, slaag. Die gebrek. Die moeite. Het verdriet. Het ontdekt worden aan wie ik ben. Ook na ontvangen genade. Dat daarachter de persoon van Christus schuilgaat, die zijn wil volvoert in het leven van Paulus. En als u genade mag kennen, ook in het leven van u. Wat stemt Paulus dan zo blij? Wel, als hij in de spiegel van het woord kijkt, elke dag weer opnieuw, die pijn voelt van die doorn, gehavend worden door die vuistslag, dan herkent hij in dat spiegelbeeld langzaam maar zeker het beeld van zijn meester en zaligmaker. Hij werd in zwakte gekruisigd. Ik moet leren in zwakte mijn kruis opnemen en gaan dragen. Mag ik het dus heel voorzichtig gewoon neerleggen bij u en bij jou? Haak je daar nou ook naar? Niet naar het moment dat de Heere dat kruis uit je leven wegneemt, maar dat je de rust en de overgave krijgt om je handen te vouwen en God voor dat kruis te danken. Omdat al luisteren naar het woord langzaam maar zeker dat beeld van Christus gestalte krijgt in uw en jouw leven, is daar ten diepste niet de bron van vreugde en blijdschap in God. Dat heb ik in mezelf te roemen. Helemaal niets. Ook niet in mijn bevinding. Ook dan moet ik uitkijken, kijkt u even naar Paulus, voor die woorden, opdat ik mij niet zou verheffen. Als de bevinding een norm wordt om een ander af te meten, misbruik het werk van de Heilige Geest. We zullen terug moeten naar het woord en naar Christus zelf, dat zijn beeld zichtbaar wordt in uw leven. Wat is dat een wonder dat te midden van het gehavend worden in de omgang met de Heere, langzaam maar zeker die kruisdragende middelaar zichtbaar begint te worden, die zijn gangen en zijn voetstappen maakt, ook in het leven van zijn volk. Die toorn stemt Paulus af op het kruis van de zaligmaker. Derde, laatste punt. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat de vorming door Christus genade. Paulus gebruikt daar een heel merkwaardig woord voor in vers 9. Daar staat, zo zal ik dan veel meer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Hier gebruikt Paulus een woord trouwens wat zelden voorkomt in het Nieuwe Testament. Daar staat eigenlijk tabernakelen, mijn tent opslaan. De kracht van Christus in mij zijn tent opslaan. Er zijn nogal wat uitleggers die daarmee ook verwijzen naar het Oude Testament. Tabernakel die werd opgericht in het leger van Israël. En toen alles klaar was, beval de Heere bij monden van Mozes en Aaron dat het volk naar achter moest. En voor de ogen van het volk daalde die wolk af en woonde God in het midden van het volk. Zijn heerlijkheid openbaarde zich als een afschaduwing van wat later vervuld wordt in de komst van de zaligmaker. Denk aan Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, heeft zijn tabernakel onder ons opgeslagen. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Toch denk ik dat we niet die kant op moeten gaan, gemeente, wanneer Paulus dit beeld zo gebruikt. Alsof God zijn heerlijkheid openbaart in het leven van Paulus, zoals hij dat in het verleden tot op de dag van vandaag doet in het leven van zijn zoon. Al gaan wij door genade, als het goed is, wel op Christus lijken. Er is er maar één in wie de volheid van God lichamelijk woont. En dat is Christus zelf. Ik denk dat we dichter bij huis moeten houden. Paulus heeft al lange tijd in deze gemeente van Korinthe gewerkt. En hij zegt het ook tegen die gemeente van Korinthe, dat hij nooit in die tijd dat hij in het midden is geweest zijn hand heeft moeten ophouden om aan de gemeente te vragen of ze hem willen onderhouden ook in zijn dagelijks leven. Hij heeft altijd in Korinthe gearbeid. Het werk van een tentenmaker. Een beeld wat niet alleen heel herkenbaar is, dus voor de gemeente van Korinthe. Zo zagen ze Paulus ook vaak werkzaam in zijn werkplaats. Door de weeks was hij aan het werk om zo zijn brood te verdienen. Het is ook een beeld wat dicht bij Paulus' leven zelf staat. Juist in die reizen waarin hij het nodig heeft ondervonden, denk aan 1 Korinthe 11, stenigingen, andere moeite en zorgen die hij heeft meegemaakt, weet Paulus ook van die bescherming, die geborgenheid die er ligt in die tent waar hij zich veilig en thuis mag weten. Een tent die je gebruikt om beschermd te worden tegen de elementen van de natuur. Een tent die je ook een plaats geeft in deze wereld waar je veilig weet. Paulus gebruikt dat beeld van die tent om uit te leggen wat de kracht van Christus in zijn leven betekent. Het is alsof die kracht als een tentzeil over het leven van Paulus wordt gespannen. Zullen we even het tentzeiltje oplichten? Er ligt een gehavende man. Weerloos, kwetsbaar, broos. En als je het aan Paulus zou vragen, dan zou hij zeggen, dat zijn er maar de gevolgen van de zonde. Onder dat tentzeiltje schuilt nog steeds een mens, een kind van Adam, met de wortel van trots en hoogmoed. Maar Gode zij dank, over mijn bestaan, zelfs over die doorn in mijn vlees, heeft Christus het tentzeil van zijn kracht gespannen. En daarom mogen we dat tentzeiltje ook niet oplichten, gemeente. Mag ik het eens vanmorgen zo zeggen? Wat er onder dat tentzeiltje gebeurt, dat is een zaak tussen Paulus en de Heer. Opdat ik mij niet zou verheffen. Maar als we er zo van buiten tegenaan kijken, dan zie je de triomferende kracht van Christus oprijzen. In het leven van deze Godsgezant. Een kind van Adam, bedekt door de kracht van Christus, die zijn tent over hem heeft gespannen. Die tent geeft ruimte voor heel het leven van Paulus. Voor zijn afkomst, voor zijn nukken, voor zijn moeite, voor zijn gebeden, voor zijn tekortkomingen. Zo geldt dat ook vanmorgen voor u en voor jou. Als Christus de tent wil opspannen over uw en mijn leven, dan is er onder dat zuil genoeg ruimte voor heel ons leven. Laten we dan maar gewoon beginnen met onze schuld, vindt u niet? Misschien moet u daaraan heel wat andere dingen nog toevoegen. Maar weet u wat ik nou zo bijzonder vind? Dat tegen de achtergrond van het grote verhaal wat wij moeten neerleggen onder de tentcel, heel ons leven, Paulus en de Heere vanmorgen tegen ons zegt, dat ene zeiltje, mag ik het eens zo zeggen vanmorgen gemeente ook met eerbied, dat ene zeiltje, dat ene woordje, genade en kracht, is nu genoeg om alles te bedekken. Eén woord van hem En dat is genoeg. Zou de Heer dat vanmorgen ook niet over jouw leven mogen uitspreken? Misschien is dat wel de les op dit moment in jouw leven. Allemaal tegenslagen. Zit je niet mee? Kan geen kwaad. Als het een keer tegen zit in je leven. Ik spreek uit ondervinding. Kan geen kwaad. Als je op een moment in je leven stil komt te staan. Het kan ook geen kwaad als je dat gevoel voelt bovenkomen. Ik weet het niet meer. Maar wat doe je dan? Doe je dan weer het kwaad? Kop in de wind? Je trots? Je hoogmoed? Of begin met buigen? Uitleveren? Beleiden? Die doorn danken, vreugde vinden in hem en door genade te mogen zeggen, hij heeft gezegd, dit is genoeg. Meer verwacht ik ook niet van je dan alleen maar dat Christus zijn tent over je leven spant. En God niet meer jou, maar hem ziet. De opgestane Christus, die mij onder dat tentzeil gelijk maakt aan hem. Zijn zwakte, mijn zwakte. Maar die tegelijkertijd ook door dat tentzeil kracht geeft. Om te kunnen zeggen, Heere, het is genoeg. Ik ben vergenoegd met wat ik ben. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Amen.